Ja, ik begin te lezen in Jeremia 14. Jeremia 14 vanaf vers 11. Wijders, zeide de Heer tot mij, bid niet voor het volk ten goede. Ofschoon ze vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken. Zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging en nietigheid en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de Heer alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen nog niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard noch honger in dit land zijn, diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. U snapt het al, dit gaat over het volk Israël, het tweestammenrijk Juda, Benjamin, met alle overblijfselen van de andere stammen, die allemaal de Heere belijden, die allemaal profeten rond hebben lopen en die vertellen allemaal positieve boodschappen. Wees me niet bang voor honger, wees me niet bang voor oorlog, het gaat allemaal goed, de Heer is met ons. En de Heer openbaart in Jeremia die mensen, die profeten, die profeteren valselijk, staat in vers 14, ik heb ze nooit gestuurd. En dat volk Israël is halstarrig, wil niks met mij te maken hebben, dus ik moet ze oordelen. Ik ga straks in eeuwigheid met ze over de aarde heersen en het heelal, maar ik moet ze gewoon nu oordelen. Er staan vervelende dingen op til. En dan ga ik eens verder. Jesaja 30. Jesaja 30. Jesaja 30. Jesaja 30. Vanaf vers 9. Dan een situatie dat het Joodse volk, die inderdaad dan onder die oordelen valt, zeggen van ja, misschien moeten we hulp gaan zoeken in Egypte. Dus hulp zoeken bij andere mensen in plaats van bij de Heer. En dan lees ik Jesaja 30 vanaf vers 9. Want het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die des Heeren wet niet horen willen. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet. En tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is. Spreekt tot ons zachte dingen. Schouwt ons bedriegerijen. Hé, dat lijkt de Laodicea-tijd wel, anno 2024. De kerken van tegenwoordig. Wijkt af van de weg, maakt u van de baan. Laat een heilige Israëls van ons ophouden. Dus de Heer zegt, het is een tegenwerkend, een koppig, ondeugelijk volk. Ze roepen de zieners en de schouwers op van, vertel ons alsjeblieft niet wat die Heer ons te melden heeft. Vertel ons leuke dingen. Een zachte boodschap. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gijlieden dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt erop, daarom zal ulieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Nou, dat gaat dan verslang door, maar de Heer zegt dus, omdat jullie dit woord verwerpen, Gods woord, en vertrouwen op onderdrukking en verkeerdheid en steunt erop. Dus in plaats van een goede Heer te vertrouwen en te genieten zijn verlossing en zijn leiding, vertrouwen ze liever op mensen uit de wereld, wat uiteindelijk betekent onderdrukking en verkeerdheid. Op korte termijn lijkt het wijs om op Egypte te gaan steunen. Op lange termijn brengt hun dat alleen maar ellende. Daarom zegt de Heer in vers 13, die misdaad van jullie zal zijn als een muur waar een scheur in ontstaat, waardoor de muur omkiepert. En de mensen die eronder staan, ja, die hebben dan echt een groot probleem. Als je dit vers verder leest, dan zie je uiteindelijk dat het allemaal weer goed komt. Ik lees even vers 18. En daarom zal de Heer wachten, opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Want de Heer is een God des gerichts, welk gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. En dat gaat er zo verder. Ik lees het even met opzet voordat iemand denkt van met de actualiteit op dit moment op aarde, met Israël die op dit moment weer een grote stad vol met vluchtelingen in Gaza gaat beschieten en dit en dat. We worden alweer steeds verder opgepept hier om nog meer een hekel te hebben aan het Joodse volk, want dat is wat er nou gaande is. Daarom lees ik dit niet. Uiteindelijk zal Israël met de Heer worden hersteld en over deze aarde heersen. En iedere antisemiet of wat ze allemaal omheen draait, zal dat uiteindelijk allemaal wel merken. Dit gaat over het volk Israël. Doctrineel is dit allemaal gesproken tegen Israël. Je kan er geestelijk een boodschap in zien voor de gemeente. Dit is een weg die je heel vaak gebruikt in prediking. Want de gemeente zit nu in de Laodicea-tijd. En de meeste geredde zielen doen alles behalve wat de Heer eigenlijk van ze vraagt. Gisteren waren we op straat in Groningen. Hadden we ook weer een paar mooie voorbeelden. Ik zal straks nog alleen vertellen. Aan het einde van de rit was een broeder die was met iemand in gesprek. Die zei dat hij gered was, maar die deed het allemaal op zijn eigen manier. En had geen schriftgezag, want we lieten daar iets uit de Bijbel zien, wuifde hij helemaal weg. Dit is natuurlijk ook een boodschap geestelijk voor de wereld. Een wereld die zekerheid en verlossing zou kunnen vinden in de Heer, maar dat allemaal afslaat en allemaal op eigen manier wil proberen deze wereld te redden. Maar alle pogingen die zij ondernemen, dat draait er alleen maar op uit. Onderdrukking en verkeerdheid. De mensheid nu op aarde met 8 miljard inwoners, die willen de wereld redden van milieurampen, van oorlogen, tekorten. Dat gaat er altijd voor zorgen dat wij onze persoonlijke vrijheid kwijtraken. Anders, dat is de enige manier die ze kunnen bedenken om verder te komen. En uiteindelijk loopt het toch allemaal mis. Nee, ik ben als van kleins af aan hebben we altijd gehoord dat, dat het milieu moet worden gered. En als er al een land is waar we al vreselijk hebben schoongemaakt, dan is het Nederland. Hè, dus als je het ook hebt over het redden van het milieu, dan moet je kijken naar de grote landen in Azië. China, India, die moeten gaan schoonmaken. Wij werken hier al hard aan. Alleen ja, er komen zoveel inwoners bij. Het is een derde deel gegroeid in mijn leven. Alles wordt volgebouwd. Dus als je hier plantjes en diertjes wil laten bestaan, ja, dat valt allemaal niet mee. Maar we willen het allemaal op onze eigen manier doen. En de Heer zegt, dan komt het niet goed. Jullie vertrouwen op onderdrukking. Als je bijvoorbeeld, ik zoek het niet op hoor, maar Colossenzen 2 vers 8 roept de Heer immers ook op aan de gemeente. Vertrouw op de woorden van Jezus Christus en niet op wereldse filosofie. Uiteindelijk is alles wat mensen bedenken om in de wereld informatie te halen en op een eigen manier een weg te maken, dat gaat uiteindelijk nooit goed. De hele wereld ligt immers in de boze, zegt 1 Johannes 5 vers 19. En daar mogen we aan vasthouden. Wat ik wel even nog gauw lees is Efeze 4, om het even in onze tijd te plaatsen. Efeze 4. Efeze 4. Efeze 4 vers 17 en 18. Paulus zegt dan, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Hij zegt het tegen de Efeze gemeente, tegen opnieuw geboren mensen. En Paulus zegt, jullie zijn dus niet meer van deze wereld, jullie zijn opnieuw geboren, dus loop niet meer zoals de mensen in deze wereld. Vers 18, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Dus mensen zijn verhard in hun hart en verduisterd in hun verstand. Dat is deze wereld. Je kan met allerlei goede informatie komen van de Heer. De meeste mensen bereikt het niet meer. Waar ik het vandaag over ga hebben, is over mythen. Je hebt zagen, je hebt legenden, je hebt mythen. En een mythe, naar een woordenboek, is een overlevering waarvan de juistheid oncontroleerbaar of zeer twijfelachtig is. Wij worden onze hele leven lang al hier in mijn bestaan op aarde, dag in dag uit, met allerlei media, noem maar op, eigenlijk gestuurd en op pad gestuurd door allerlei mythes. Allemaal dingen waarvan men zegt van we moeten dit doen, want dit is een grote waarheid. Maar je kan niet controleren of dat wel klopt. En het is ook zeer twijfelachtig of het wel ergens toe leidt. En de meeste mensen op aarde die stellen hun vertrouwen op dingen die gewoon mythologisch zijn. En dat is een hele eenvoudige boodschap in wezen. Maar ze schijnt blijkbaar heel moeilijk te wezen voor heel veel mensen. Er zijn ook veel Bijbelse mensen die de schrift lezen, die vertrouwen op mythes. Als ik het heb over het woordje mythe, waar ik het laatste jaar wel over heb, is bijvoorbeeld het woord over fascisme. Fascisme is een politieke stroming die in allerlei vormen de kop kan opsteken. Je hebt ook al politici in Nederland, die worden heel snel door de tegenpartijen uitgescholden als fascist. Nou, ze zijn dan extreem recht, ze zijn nog niet fascist. We hebben hier nog geen fascistische overheden hier in Nederland. De heer zijn geloofd en geprezen. Maar fascisme steunt altijd op drie pijlers. En als jij een overheid ziet die aan die drie pijlers voldoet, dan weet je, dan zit je in een fascistisch regime. De eerste pijler van fascisme is de mythe. Je hebt een bepaald verhaal, een bepaalde waarheid gecreëerd die niet te controleren is en die ook nooit zo gebeurd is. Maar de meeste mensen krijgen daar een warm gevoel bij of ze denken van, ja, dit is de waarheid die je kiest. Dit moet het zijn. Want dat geeft de mensen iets om in te geloven. En het hoeft helemaal niet waar te zijn, het is een zoethoudertje. Adolf Hitler, een van de allerberoemdste fascisten, die bedacht het met zijn kornuit een heel idee dat Duitsers vroeger Germanen waren, edelgermanen, de beste mensen in hun soort, met een hele edele maatschappij. En die hele groep mensen was verwaterd door het Jodendom, daarom moesten die dus verdwijnen en dood. En dat was een mythe van als we ons als volk weer herstellen, dan gaan we als ridders over de aarde heersen. En dan gooide hij ook wat Bijbelse termen erin, want de meeste Duitsers gingen naar de kerk. Had hij het over het duizendjarig rijk. Ja, dat er ging ergens wel een belletje rinkelen. Een mythe. Je hebt bijvoorbeeld mensen van Hamas in de Gazastrook met al hun konuiten die een bepaalde religie aanhangen. Jullie weten allemaal wel welke religie ik bedoel. Daar is de mythe dat uiteindelijk de wereld steeds wordt bedreigd, ook weer door het Jodendom. En naar de Koran horen Joden in de hel, dus die moet je bestrijden. Dat is een mythe. Nou, dan moet je de tweede pijler van fascisme is een daad stellen. De daad, dus richt de groep op en ga wat doen. Geen woorden, maar daden. Dat is eigenlijk het credo van een fascist. Geen woorden, maar daden. Dus niet met elkaar overleggen, maar de beuk erin. Doen in plaats van praten. Met een sterke man als leider. Die snel besluiten weet te nemen. Zoals Hitler dat was. Of Mussolini. Of Franco van Italië. Spanje is dat, Spanje. Of die baasjes van IS of Hamas. Derde pijler van fascisme is geweld. Als je dat ook ziet, dat er dan geweld wordt toegepast, dat er op straat mensen worden aangevallen, mensen worden vermoord, de keel doorgesneden, een dolk tussen de schouderbladen wordt gestoken, dan weet je, dit is een fascistisch systeem. En ik durf eigenlijk wel te stellen van wat er nou op aarde gebeurt, ook om Joodse mensen weer in diskrediet te brengen, dat zijn allemaal fascistische systemen, die allemaal zijn gefundeerd op een mythe. Wat is die mythe? Ooit samengevat in een falsificatie in de 19e eeuw, de protocollen van de wijze van Sion. Joden zijn erop uit om over de aarde te heersen. Ik hoorde laatst een hele leuke grap van een Joodse komiek die zei van, als wij zogenaamd over de aarde zouden heersen, waarom worden we dan overal zo tegengewerkt? Dan gaan we zo lelijk over de tong. Dan zouden we toch inderdaad de boel toch wel een beetje onder controle hebben. Ja, dat dacht ik ook. De hoofdschuldige van dat boek, wat overal op internet is te vinden en wat de meeste moslims thuis gewoon hebben als gedrukt boek, dat wordt door hen gezien als geschiedenis, de kerk van Rome. De Rooms-Katholieke kerk, de Jezuïeten, die dat in de 19e eeuw als falsificatie hebben geschreven. Ik kom er zo nog wel even op terug. Het probleem is echter, met mensen, de meeste mensen op aarde, mensen op aarde zijn religieus. Mensen zijn religieuze wezens. Ze willen allemaal op hun eigen manier hun of haar waarheid vinden, zodat ze zich niet ongerust hoeven te voelen. De moderne mens denkt tegenwoordig dat ze met hun moderne kennis, modern, er is niks nieuws onder de zon, ja, we hebben nou auto's op benzine in plaats van paard en wagen, maar wat mensen denken, dachten ze duizenden jaren geleden ook, denken met de moderne kennis dat ze de Bijbel aan de kant kunnen schuiven. Met alle vanzelfsprekendheid wordt aan de echte waarheid voorbij gegaan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Jeremia 10 vers 10, ik pak hem er even gauw bij hier, Jeremia 10 vers 10. Maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God en een eeuwig koning. Van zijn verborgenheid heeft de aarde, beeft de aarde en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. Dat is wat er straks aan de hand is als de Heer terug is op aarde. En daar gaan mensen aan voorbij. Ze doen het liever op hun eigen manier, terwijl het alleen maar verdrukking en ellende betekent. De meeste mensen op aarde volgen liever mythes na. Deze wereld zit vol religies, zonder enige vorm van bewijs, profetie of bevrijding. En omdat ze gewend zijn dat hun religies zo in elkaar steken, scheren ze het geloof in het woord van God, de Bijbel, ook overeen kan. Dat wordt nog eens gemakkelijker gemaakt, omdat de meeste kerken van dit boek ook een sprookjesboek hebben gemaakt. En de grootste club op aarde, en dat zijn amper christen meer te noemen, dat is de Rooms-Katholieke Kerk, die de Bijbel zo heeft verknipt en herpakt, de Vulgaat Bijbel, dat er heel veel waarheid uit zijn weggesneden. Dus het valt niet mee om tegenwoordig nog mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. De meeste broeders en zusters van ons en de meeste mensen in het christendom om ons heen, die rekenen dit boek ook tot gewoon een religieus sprookjesboek, net zoals alle religieuze paarden. Als er geen Heilige Geest zou zijn geweest op aarde om mensen zo te bereiken in hun hart dat ze dit moeten overwegen, verlost kunnen worden door het bloed van Christus, dan hadden wij als bijbelgelovers geen schijn van kans om nog een mens te bereiken met het evangelie. Waarom zouden ze ons moeten geloven op ons woord? Wat ik jullie vanochtend ook vertelde, ik werd gisteren op straat aangesproken door iemand uit Turkije en die zei, ik kom uit de islamitische wereld en heb je duizenden denominaties, dat is bij jullie niet anders toch? Ja, tot mijn schaamte moet ik zeggen. De christelijke wereld is ook hopeloos verdeeld. Gelukkig stelde hij interesse aan het evangelie van Jezus, kon ik dat gaan uitleggen. Het is zoals in Spreuken 28 vers 5. Spreuken 28 vers 5. De kwade lieden verstaan het recht niet, maar die de Heere zoeken verstaan alles. Dat is de grote verdeling eigenlijk. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Als je opnieuw geboren bent, dan zou je dus de schriftrecht moeten delen, de Bijbel moeten onderzoeken en dan zou je allemaal dingen zien en snappen die de rest van de wereld niet ziet. Maar dat zou jou in ieder geval een stuk duidelijker in je navolging, in je baan op deze aarde laten volgen. Ik zeg het weer een beetje krom. Maar dan zou je beter weten waar je mee bezig was. Dan kon je beter het werk voor je Heer doen. Ik kom uit de 20e eeuw, waarin je het communisme en het socialisme en het fascisme en het nationaalsocialisme had. Die probeerden allemaal zonder een godheid een betere wereld te maken. Met allerlei ideeën waarvan zij dachten hoe dat allemaal komen moest. In de 19e en 20e eeuw hadden mensen sowieso hele idiote ideeën. Je had eerst al het liberalisme in de 19e eeuw. Nergens meer mee bemoeien als regering, dan reguleert zich alles wel vanzelf, waardoor miljoenen mensen doodgingen van de honger in de westerse wereld en allerlei ellende. In de 20e eeuw had je dus die ismes die ik net allemaal noemde en er zijn misschien nog zelfs tot 300 miljoen mensen door omgekomen in de oorlogen en vervolgingen. Ja, jullie kijken mij aan, van dat heb je ons al vaak verteld, dat is ook zo. Maar mensen hadden gekke ideeën in die tijd, die dachten, dan had je een denker die schreef een boek. En die kreeg de navolgers en dan ging ze dat gewoon proberen. Dat was bijvoorbeeld begin 20e eeuw, had iemand bedacht van, mensen zitten vol met trauma's, neuroses, psychische aandoeningen. Hoe kan dat? Nou, heel eenvoudig, komt door de opvoeding. Oké, dus wat moeten we nou doen dan? Nou, een babytje als die geboren wordt, niet opvoeden. Niet oppakken, niet knuffelen, niet tegenpraten, niks doen. Dan wordt het een neurose en traumavrij wezen. Maar dat werden allemaal kinderen die uiteindelijk allemaal naar een inrichting moesten. Want een kind dat niet wordt opgevoed, wordt geknuffeld, wordt liefgekozen door de ouders, dat komt niet goed. Maar er is ooit een idioot geweest die dat bedacht en mensen die dachten, dat gaan we ook doen. Als ik wel eens denk, eigenlijk was het een knotsgekke tijd, en dan zeg ik het nog heel vriendelijk, waarin mensen dachten van, ik heb afgehandeld met die Bijbel, ik heb bedacht dat dit is de weg naar een perfecte wereld. En er gebeurden gruwelijke dingen. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. De grote waarheid is, de mens is een deugniet. Ik weet nog toen ik in, dat bestaat nog altijd geloof ik, maar in de jaren 80, 90 had je Kinderen voor Kinderen van de VARA. En die mochten dan elk jaar een plaat vol zingen en die hadden dan weer een hitje. En ik heb er altijd een behoorlijke kwelling in genoten, vreselijk altijd. Maar dan had je zo in de jaren 80 een liedje, Als ik de baas mocht zijn van het journaal. Oh ja. En dat ging erover van, daar zou ik alleen maar positief nieuws uitzenden, want dan werden we helemaal gelukkiger. Nou, het journaal, die kwam ook nog in protest. Die nieuwslezers, die waren boos, kwamen in de krant van, dus we worden belachelijk gemaakt. En die reageerden ook nog erop. Maar De grote realiteit is, mensen hebben er een handje van om elkaar te kwellen en het leven zuur te maken. Je kan wel zeggen van, ik ben een struisvogel, ik steek mijn kop in het zand, want die ellende is er niet. Ja, die is er wel zeker. Mensen volgen liever mythes na in plaats van harde waarheid. Ik heb Jeremia nog, oh nee, niet bij de hand, maar kijk eens bijvoorbeeld Jeremia 9. Jeremia 9. Jeremia 9, vers 8 en 9. En de Heer zegt dan, hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog. En ieder spreekt met zijn naaste van vrede, met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij zijn lagen, hinderlagen. Zou ik hen om deze dingen niet bezoeken, spreekt de Heer, zou mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit, als volk dit is? Ik ga niet al die teksten opzoeken vandaag die ik in het verleden ook al vaak met jullie gelezen heb, maar er zijn veel plek in de schrift te vinden waar de Heer zegt van, als ik nou net doe of er niks aan de hand is en jullie maar jullie gang laat gaan, dan leren jullie nooit wat deugdelijk is en ondeugdelijk. Maar ik moet hier iets aan doen. Jullie moeten leren te gaan deugen. En dat gebeurt niet op de manier van de wereld, want de manier van de wereld is, wees aardig voor de deugnieten en voor de misdadigers, dan komt alles wel goed. Dat werkt niet. In de 20e eeuw werd hier in Europa en Amerika werd de gewone man, die elke dag moest werken en al, werd een burger en die kreeg veel welvaart en we hebben rechtszekerheid en in Nederland hebben we natuurlijk rechtszekerheid en dan zeggen de atheïsten vertegenwoordigd van, dat zijn allemaal verworvenheden in de 20e eeuw toen die kerk eigenlijk eens een keer zijn plek kwijt was, toen die Bijbel aan de kant werd gegooid. Maar de waarheid is eigenlijk, is een volk de Bijbel kwijt? Dan raak je ook het gezond verstand kwijt en uiteindelijk raak je vrijheid kwijt. Uiteindelijk leven we nu in een wereld in 2024 waar iedereen praat over internationaal recht, over de Verenigde Naties. En iedereen kijkt naar grote vijanden, zoals bijvoorbeeld de islam, de radicale islam. Maar uiteindelijk wordt altijd weer de grote vijand vergeten waarvan de Bijbel zegt dat die bestaat. En dat is die stad op zeven heuvelen, Rome. Rome die keurig verder metselt aan haar eeuwig rijk, maar die zal aan het eind van de grote verdrukking uiteindelijk ten onder gaan. En wees maar blij om. Maar mensen hebben gekke helden hier op aarde. Vele mythische kwaliteiten worden toch toegeschreven aan heel veel zogenaamde helden. Het is in Nederland, gelukkig, verboden om met een Hitler-shirtje te lopen. Dat kan bijvoorbeeld in Hongkong wel. Koop je een t-shirtje met Adolf Hitler. Mag niet in Nederland, het is verboden. Maar ik had eens een keer iemand op mijn werk, die had een muts op zijn hoofd met Che Guevara erop. Dat was een Argentijnse revolutionair, die kwam uit een rijke familie, goede opleiding genoten. Daarom kon hij natuurlijk ook revolutionair worden. En die ging boeken schrijven over hoe alles eerlijk moest worden verdeeld in Zuid-Amerika. En die ging in een aantal Zuid-Amerikaanse landen meedoen met revolutie vieren. Uiteindelijk kwam hij dan bij Fidel Castro terecht in Cuba. En Cuba werd communistisch, Castro won. En Che Guevara heeft daar toen een tijdje als minister heeft hij daar gediend onder Castro. En die ging vaak s'avonds in de avonturen ter vermaak en ontspanning mensen martelen. Er is berekend dat onder zijn tijd ongeveer 5000 mensen zijn doodgemarteld. Dit is waarlijk een grote humanistische morele held voor iedereen, hè? Ik heb het toen ook tegen gezegd aan diegene die, ik zei, weet je, je loopt met een massamoordenaar op je hoofd. Die man was gewoon een psychopaat. Dat vond hij niet leuk natuurlijk. Ik zei, zoek het maar op. Een paar jaar geleden was er een lange documentaire op de VARA over het leven van Che Guevara. Want VARA is toch oorspronkelijk een socialistisch omroep. En daar moesten ze ook aandacht aan besteden. Daar kwamen ze eerlijk vooruit. Ja, hij heeft toch vele dingen gedaan waar we nou niet trots op zijn. Nee, mensen martelen s'avonds, dat is moreel niet hoogstaand. De Heer heeft het nooit gedaan. Mao Zedong, de grote leider van China, toen ik klein was leefde die man nog, die overleed in 1976. Die heeft vermoedelijk tijdens zijn bewind 60 miljoen mensen de dood ingejaagd. Maar toen ik klein was, toen had je allemaal in Nederland zogenaamde hoogopgeleide mensen, die liepen met een rood boekje te zwaaien, het rode boekje van Mao. Daar stonden dan allerlei wijsheden in en als je dat opvolgde, dan kreeg je de perfecte wereld. Daar zijn ze in China nog steeds niet aan toe. Wel heel veel bloed vergoten. Wat een grote morele held. En zo heb je er heel veel natuurlijk. Gandhi, die sliep met kleine kinderen. En die vond Hitler een toffe peer, want die deed iets aan de Joden. Ja, zo'n echte vredevorst die man. Nelson Mandela, die kwam ooit in de gevangenis. Waarom? Ja, omdat hij bommen plaatste. Als terrorist. Roald Dahl, een boekenschrijver. Kinderen lezen allemaal die boeken van die man. Nou, ten eerste vind ik hem al verdacht, want hij had een hekel aan mannen met baarden. Daar kan niks goed van komen natuurlijk. Maar die vond Hitler ook wel een toffe peer. Want hij zegt, als de hele wereld zo'n hekel heeft aan Joden, dan zal er ook wel iets met ze aan de hand zijn. Nou goed, zulke mensen, dat zijn de helden van onze cultuur. Nou is van de week, afgelopen donderdag, is hier een boegbeeld van de Nederlandse politiek overleden, Dries van Acht. Samen met zijn vrouw Eugenie hebben ze samen euthanasie gepleegd. We waren al zwaar ziek, 93 geworden. En jullie kennen die tijd niet, maar toen ik jong was, kind was en ook puber werd in de jaren 80, toen hadden mensen een bloedhekel aan Van Acht, of ze waren helemaal voor Van Acht. Ik kom uit een familie en uit groepen mensen die echt hem ten volste wantrouwden, want hij was Rooms-Katholiek. Hij kwam uit het zuiden, uit Brabant, had altijd een heel apart zuidelijk taalgebruik, met hele mooie woorden erin. Hij was een woordkunstenaar op zijn manier. En we hadden toen een hele beroemde komiek in Nederland, Cote & Bie. En die hadden altijd één keer in de maand een tv-programma. En die hadden dan twee typetjes, Jacobs en Vernes. En dat waren twee Haagse jongens die inderdaad altijd de vrije jongen uithingen. Dat vond in Nederland heel erg grappig. En ik weet nog dat in een van die sketches van die twee werd toen gezegd van alle lof aan Van Acht. Want minister Van Acht is, die was toen al minister-president. Dankzij minister-president is de keiharde leugen weer helemaal in zijn recht hersteld. Oftewel, Van Acht is een van de grootste leugenaars die we ooit hebben gehad. Goed, uiteindelijk die houdt ermee op. Wordt commissaris van de koningin en gaat dan dit doen en dat doen. En in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70... toen de Yom Kippur-oorlog uitbrak in 73, was hij pro-Israël, heeft hij ook voor gezorgd dat er heel snel heel veel hulp naar Israël werd gestuurd. In de jaren 80 bekeert hij zich ervan. Dan wordt hij in plaats van pro-Israël wordt hij een grote Israël-activist, Palestijn-activist. Hij krijgt een grote hekel aan Israël. En dat kun je er nog verstaan uit het feit dat hij bijvoorbeeld in de Westbank op bezoek gaat en ziet hoe daar die Palestijnen in die situatie zitten. En dus met hoe je daar een uitleg aan kan geven, ik vertel het even heel kort door de bocht. Elke keer als Palestijnen geen klap geven om hun kinderen en maar gewoon de Israël blijven aanvallen, ja, dan slaat Israël terug. Dus dan heb jij gewoon een waardeloos bestaan. Palestijnen hebben nooit iets gedaan om een staat op te bouwen, alleen maar om oorlog te voeren. En dat komt niet goed. Van Acht zei heel anders. Die zei van, omdat die Joden daar zijn gaan wonen, zijn die Palestijnen de kind van de rekening. Ja, dat zijn in zekere zin ook slachtoffer van de geschiedenis. Want de islam en de Arabische wereld, die offeren gewoon die Palestijnen op om altijd een probleem te creëren met Israël. Maar goed, het gaat nog erger. Wat gebeurt er op een gegeven moment? In 2009, het was zomer bijna, wordt er een boek uitgebracht door Dries van Acht. En dat boek heet Een Schreeuw om Recht. Dat ging over een boek van ongeveer 350 pagina's. Dat ging over het arme lot van die Palestijnen. En het was bijna zomervakantie, dus al die journalisten gingen allemaal met vakantie. En er waren een paar, en dan heb ik het niet over christenen, ik heb het gewoon over wereldse journalisten, die zeiden van, ik heb dat boek van die Van Acht gelezen en zoveel aandacht had die man al helemaal niet meer. Want hij was al niet, hij was gewoon een oude man die al lang niet meer regeerde. We hebben dat boek gelezen en uiteindelijk haalt hij er allemaal dingen bij als van, die Joodse mensen. Uiteindelijk zijn ze bij elk complot in de wereldgeschiedenis, zijn de Joden er wel bij betrokken geweest. Begint hij in wezen een lans te breken voor die falsificatie, de protocollen van de wijze van Sion. En gaat hij helemaal mee in het verhaal van dat achter elk complot zitten Joden. En gaat nog verder, en ik heb het hem ook een keer uit horen leggen. Dan heeft hij het altijd zoals je dat kon doen in zijn Brabants. Dan zijn er ook christenen hier in het land die menen in de beschrift, in de heilige schrift, een bijzondere positie te zien voor Israël, het Joodse volk. Maar dat is een aperte leugen. Oftewel, dat is een grote leugen dat volgens de Bijbel Israël een uitverkozen volk is. Hoe kon hij dat zeggen? Rooms-katholiek tot de laatste dagen toe. Opgeleid op een jezuïetenschool in Nijmegen, het Canisius College. Daar heb ik nog een tentoonstelling ooit over gezien in Utrecht. Een goede, gevormde, opgeleide jezuïet die altijd alles heeft gedaan om Rome te dienen en Israël ook kapot te maken. En ook trouwens dit land in zulke banen te sturen, waardoor hier de Bijbel en het protestantisme werden afgeknabbeld en stuk gemaakt. Goed, dan hoor je van de week dus hier is overleden. En dan hoor je mensen zeggen van het was een rechtschapen mens. Het was een heel oprecht mens. Nou, ik moet hem nageven, wat hij vond, heeft hij nooit in gezwabberd. Hij heeft altijd heel goed gezegd wat hij vond. Hij maakte nergens een geheim van. Hij was in wat hij dacht wat deugde heel oprecht. Alleen hij was een katholiek die niet de schrift wilde geloven. Hij had gewoon zijn eigen mythe bedacht van dit is een mis en als we die Joden hebben weggejaagd, dan komt alles goed. Zelf heb ik een idee, maar dat is gewoon mijn persoonlijke idee. Hij is toch heel oud geworden, in goede gezondheid. Ik denk dat het nog omdat hij ooit Israël heeft gezegend als minister, toen Israël bijna werd vernietigd in 1973, heeft hij, want Nederland was een van de trouwste bondgenoten toen, samen met Amerika, heeft hij heel veel zijn nek uitgestoken om Israël te helpen. En ik denk dat daarom de Heer hem nog een zegen meegaf om zo oud te worden. Maar wat is hij toch de laatste 40 jaar op een fout pad geweest. Dat zijn de helden voor mensen. En nou is hij overleden, dus van de doden niets naar goeds. Dan hoor je allemaal dat soort verhalen. Maar ik weet nog, toen ik een kind was, kregen we allemaal de kriebels van Dries Vannacht. En hij was ook altijd zo heel fanatiek met wielrennen trouwens. Dan moest je ook de Elfstedentocht fietsen in Friesland met Tweede Pinksterdag. En dan werd de halve provincie afgezet, want de premier komt eraan op zijn racefiets. Het was ook een typetje. Maar goed, helden. Mensen hebben allemaal helden gecreëerd waar je helemaal niet zoveel verder mee komt. Ooit stond er, want deze preek heb ik ooit eens opgezet in 11 jaar geleden, in 2013. 22 oktober 2013 stond hier in de grootste regionale krant van Groningen, het Dagblad van het Noorden, stond een kolompje. Een kolompje geschreven door de hoofdredacteur destijds, Jan Wieringa. Heb ik uitgeknipt, want ik dacht van, het is een onbenullig kolompje, dat moet tegenwoordig in kranten. Maar dit is wel zo'n, nou, van achter te citeren, zo'n aperte leugen. Ik zal het jullie niet onthouden, ik zal maar even voorlezen. Lang geleden had ik te maken met een dokter in de godgeleerdheid die verklaarde dat de Bijbel een kinderlijk eenvoudig boek was. Men hoefde slechts te geloven wat er stond, zei hij. Dat was alles. Hij snapte werkelijk niet waarom er zoveel verdeeldheid was onder de christenmensen in zaken geloofskwesties. Even daarvoor had ik mij verstout het tegendeel te beweren. Als je nagaat dat er wel 1000 verschillende religies zijn die alles zijn gebaseerd op de Bijbel, die dus voor velerlei uitleg vatbaar is, dan mag je spreken van het ingewikkeldste boek aller tijden, zei ik. Dit tot ontstemming van de hooggeleerde Bijbelforscher, die zelf prominent en diepgelovig lid was van een orthodox-protestantse kerkgenootschap. Er was maar één correcte exegese, uitleg. Er is maar één correcte exegese, verduidelijkte hij, namelijk die van zijn eigen kerk. Dat bleek heel duidelijk uit de schrift zelf. Als iedereen zich daar maar aan hield, dan was er, naar zijn mening, geen enkel probleem. Ja, zo kon ik ook wel dokter in de godgeleerdheid worden. Al 2000 jaar slaan christenen elkaar omwille van het geloof de hersens in en met overgave. Ik lees nu dat bijna alle christenen in Nederland zich hiervoor schamen. Nou, dat is dan tenminste wat. Jammer alleen dat we 2000 jaar te laat zijn met ons berouw. Nou, dat schreef u dus in 2013. Ik stikte erbij, ik was mijn brood aan het eten, ik verslikte mij er bijna in. Ik denk, dit is één grote mythe. Die christenen die allemaal zijn vervolgd en vermoord in de geschiedenis, dat was toch voornamelijk Rome, de Rooms-Katholieke Kerk die dat deed. En de Bijbel is het moeilijkste te vatten boek. Ja, daar komt ook die orthodoxe protestant waar hij het over heeft. Dat was ook iemand die de Bijbel las door de bril van hun theologie die ze hadden bedacht. Maar wat doen de meeste mensen die er dan op een ochtend, het is een ochtendkrant, aan de ontbijttafel dat stukje lezen? Nou, dat heeft hij wel goud geschreven door. Dat zou een Groninger zeggen. Dat hij, daarachter bij Winschoten, waar ze nog communistisch zijn, heeft hij maar groot gelijk in die Wieringa. Die snapt het wel. Want dat bevalt de mensen wel. En dan denk ik, wat een trieste toestand. Dat je hier in vrede, veiligheid en voorspoed in het land leeft, heb je in eerste plaats aan het boek te danken, die Bijbel. Er was ook eens een keer een idealist uit Friesland, hij had toen een liedje gemaakt, dat hij liever had dat op de vliegbasis Leeuwarden, dat daar met vliegers werd gespeeld door kindertjes, dan dat er straaljagers vlogen. Want dan zei het leger en de kerk, dat zijn toch de grootste onderdrukkers. Oh ja, de kroeg, kerk en krijgsmacht, dank u. En er zijn nog maar een paar kaars. Die waren verantwoordelijk van alle ellende. En dan denk ik van, jij bent als provo-hippie in Friesland groot geworden. Dat kon je doen onder die beschermende koepel van die straaljagers die inderdaad jou konden beschermen. Laatst waren je ook weer van die legerbevelen. Hebben ze zeggen van, als je gewend bent of als je gesteld bent op je vrijheid, dan moet je die ook kunnen verdedigen. En daar lopen we ze nou weer tegenaan. Ze hebben het hele leger weg bezuinigd. Mensen geloofden vanuit de mythe hier de laatste 40 jaar van de oorlog hoeven niet meer te vrezen. Dat is iets voor achterlijke mensen, dat is allemaal voorbij. Waarom zouden we nog 1000 tanks in Nederland moeten hebben, 300 F-16's? Laten we ze allemaal wegdoen, allemaal verkopen voor een prikkie. En nou moet alles weer opnieuw worden aangeschaft. Ja, want ze komen erachter van, als iemand maar besluit om hier de boel te pakken, wie kan ze eigenlijk tegenhouden? Goed. Veel in de wereld of in de kerken denken dat God een grote lobbes is. Een goed heilig man. Een grote goeddoener. Ik heb wel eens voor de gein gezegd een kerstman. Ho, ho, ho. Of een kapitein Iglo. Ik ben vroeger had je van die tv-reclames van een man met zijn kapiteinspakkie. Kapitein Iglo. Met allemaal kinderen eromheen. Dus zo zien mensen tegenwoordig naar God. Je gaat aan toe als je iets van hem hebben moet. En als je dat dan niet doet, nou, dan krijgt hij ook weer de schuld. Maar de mensen die weten er altijd weer een mooi toestand van te maken. Maar wat zegt de schrift eigenlijk? Als je kijkt in Spreuken 11, Spreuken 11 vers 20. De verkeerde van hart zijn de Heere een gruwel. Maar de oprechte van weg zijn welgevallen. We waren gisteren op straat. En ik sprak met een jonge man. En die stond naar onze banier te kijken en naar onze prediking. En hij stond te glunderen. En hij zei van, ik ging een praatje met hem maken. Hij zei, ja, ik ben ook een christen. Ik ben ook opnieuw geboren. Ik ken Jezus als mijn redder en verlosser. Maar ik kan de hele Bijbel in één ding samenvatten. In één vers. Dan kan ik mijn hele geloof in Jezus in samenvatten. Nou, toen werd ik wel nieuwsgierig. Ik zei, wat is dat dan? Johannes 3 vers 16. Ik zei, oh, want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet te verderven zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is inderdaad een heel populair vers, die laatste tientallen jaren in de christelijke wereld. Maar waar begint het mee? Al zo lief heeft God deze wereld gehad. Heeft de wereld lief gehad, heeft de mensheid gemaakt voor zijn plezier, maar de mensheid is altijd in opstand, helemaal vastgeroest en gebakken aan zonde en bedenkt zijn eigen mythes om maar alles en nog wat te doen behalve naar de Heer te luisteren. Daarom moest de Heer, om dat te doorbreken, om al die zielen niet naar de hel te laten gaan, zijn zoon naar de aarde sturen om voor de zonde de mensen te sterven aan de kruis begoocheld te worden begraven en weer op te staan uit de dood. Het bloed wat daar werd vergoten kan iedere ziel redden, maar alleen maar op die manier. Dat wordt uitgelegd als iets heel positiefs, maar eigenlijk staat er iets heel negatiefs. God haat zonde. God haat de zondaars. Maar mensen zitten liever vast aan hun mythes. Als ik kijk hoor, en ik ben langzamerhand, kom ik al aan het einde van het hele betoog. Vele christenen denken dat het lichaam van Christus, dat je allerlei verschillende leringen kan houden. En jij vindt dit, ik vind dat, daarom ga jij naar die kerk, ik ga naar die kerk. Terwijl de schrift toch duidelijk oproept dat je de Bijbel moet bewaren. Eén schrift, in het Nederlands is dat dus de Statenbijbel. En de Bijbel recht delen in een goede leer. En dan ben ik het eens met wat die man net beschreef in dat kolompje. De Bijbel is niet zo'n moeilijk boek, die moet je gewoon lezen en geloven. En dat is nog net een punt. Ik had het net over een jonge man waar we, de broeder die hier, ik kijk hem nou net aan, waar die gisteren stond met een jonge man te praten. Ik kreeg er een klein stukje van mee. En die jonge man die zei van ja, ik heb die en die geaardheid, ik ben ook opnieuw geboren. Nou, dat kan heel goed dat hij opnieuw geboren is. Maar ik geloof waar jullie mee bezig zijn, dat is niet Bijbels, dat hoeft van mij niet. Of ik doe dat allemaal niet en ik doe het op mijn manier. En we lazen een paar Bijbelversen met hem en toen dacht ik van wat triest eigenlijk. Hij bedenkt zijn eigen mythe om door die eigen bedenksel van hem die Bijbel gewoon recht te kunnen praten voor dingen die gewoon niet recht zijn in zijn wandel met de Heer. En heel toevallig een dag ervoor sprak ik met een broeder en die zei mijn zoon, dat had ik eigenlijk dat had ik niet 1, 2, 3 bedacht altijd, maar hele bekende verzen, 2 Timotheüs 4. 2 Timotheüs 4 vers 3 en 4, we zeggen altijd we leven nu in de Laodicea tijd en dit is de tijd waarin dit nu gebeurt, wat ik nou voorlees. Waar Paulus zegt, in versen 1 en 2 roept hij op om altijd mensen te corrigeren in langmoedigheid en leer met een goede leer en een goede prediking. En dan staat er vers 3 en 4, er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Dus de gemeente zoekt mensen uit die dat vertellen wat ze graag willen horen. Mythes. En hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Fabelen. Een fabel is ook een bedacht verhaal. Dat is eigenlijk een mythe. Maar toen zei die ene broeder waarmee ik sprak vrijdag, die zei van, wel eens opgevallen daar, er staat, ze zullen zichzelf leraars opgaderen. Niet predikanten. Het is tweeledig hoe wij het woord tot ons gepredikt krijgen, of hoe we dat horen. Als lering, bijbelstudie, maar ook als prediking. In anno 2024, en ik zie dat mijn hele christelijke leven al, Nederlandse christenen die een beetje serieus zijn, die willen altijd lering horen. En als de ene leraar niet zegt wat zij graag willen horen, dan gaan ze naar een andere leraar die dat vertelt. Of als ze na een paar maanden of jaar het allemaal wel gehoord hebben, gaan ze weer naar een andere leraar. Nederlandse christenen willen leringen horen. En dan ga je naar een kerkgenootschap toe, die biedt dan een cursus aan. En dan moet je er €27 voor betalen, wat ik van de week hoorde van iemand. En dan moet je dan ook van een cursus, want dan moet koffie en thee worden betaald. En de spreker heeft een inkomen nodig. En zo creëert zo iemand volgelingen. We leven nou in een tijd met een gemeente die leraars zoekt. Die dat vertellen wat ze graag willen horen. Maar predikanten die het woord van God preken om zonder weg te preken. En mensen te corrigeren, te vermanen. Oh, dat kan de gemeente slecht trekken. Ik weet nog, jaren geleden waren er een keer mensen die vertikten het altijd om hier zonder zeggen in de bijbelstudie te komen. We hebben van 10 tot 11 bijbelstudie en dan van 11 tot 12 hebben we prediking. En die zeiden van, ja, die Thomas die predikt altijd maar, die zit altijd maar verhaaltjes te vertellen, maar we hebben nooit bijbelstudie. Nee, omdat je dat nooit doet. En thuis hadden ze ook geen persoonlijke tijd met de schrift. Dat is deze tijd. Men kan geen prediking meer verdragen. Men wil niet worden aangesproken op hun wandel met de Heer, of dat wel of niet deugdelijk is. Paulus zegt in Romeinen 16, Romeinen 16, vers 17 en 18. En ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer. De schrift hamelt altijd op een rechte leer. En de apostel voor de heidenen, daar had ik het vorige week nog over, dat is Paulus, die heeft het altijd over een rechte leer. Die ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar een buik. Ze doen het voor eigen gewin en eigen status. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Ze prijzen de harten der eenvoudigen. Dus ze maken complimentjes aan de eenvoudigen die de geestelijke dingen nog niet zo goed kunnen onderscheiden. En die denken van, oh, die leraar, dat is een toffe peer. Oh, daar ga ik maar mee in zee. Dat is iets wat ik veel heb gezien in mijn christelijke leven. Er komt ergens een prediker, die geeft bijbelstudie, die moet zijn vertrouwen winnen. Ik kom uit het noorden, dus we zijn hier altijd afwachtend en wantrouwig. Oh, wat wil die ons weer wijsmaken, die hapsnurker? Maar op een gegeven moment zegt hij een paar rake dingen en dan zijn ze op een gegeven moment dom en dan is het kritisch vermogen is weg. En dan wordt ze iemand niet meer gecontroleerd, wordt niet meer gecheckt van is wat hij preekt of hier leert, is het bijbels wel te onderbouwen? Dan zijn ze in één keer allemaal op diegene zijn hand. Hij prijst de eenvoudige. Wijk af van dezelfde, zegt Paulus. Want die dienen de Heer Jezus niet. Mensen zijn stapelgek op het navolgen van mythes in plaats van waarheid. Ik was begonnen in Jeremia 14. En dan blader ik even naar terug. Ter afsluiting. Want die ene meneer zei dat de Bijbel een heel eenvoudig boek is. Nou, dat is het in wezen ook. In een wereld met hele moeilijke mensen die altijd hele moeilijke dingen bedenken om dit boek maar niet te hoeven snappen. En daar staat heel veel in de schrift te lezen over een rechte navolging. En wat de Heer eigenlijk moet doen om mensen weer op het goede pad te brengen. Maar we hadden dus Jeremia 14 gelezen. Over Israël die dus toen allemaal leraars en profeten op hem hadden erbij gezocht. Die eigenlijk allemaal maar sprookjes liepen te vertellen. En dan eindig ik met Jeremia 14 vers 21 en 22. Versmaad ons niet om uw naams wil. Dus Heer, werp ons alsjeblieft niet weg. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel droppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. De mens wikt, God beschikt. Mensen kunnen van alles bedenken en van alles vinden. Uiteindelijk gebeurt het precies zoals de Heer dat wil. Tot op die laatste regendruppel aan toe. Tot die laatste kogel die wordt verschoten op aarde. Tot die laatste ziel die tot een evangelie wordt geroepen. Het is allemaal de Heer die dat allemaal stuurt en uiteindelijk het laat gebeuren zoals Hij wil. Maar hoop dat zoveel mogelijk van ons Hem willen navolgen en ongeredde zielen zo behouden worden door het bloed van Christus. Amen.